Ik wil het vandaag eigenlijk eens hebben over een heel bijzonder verhaal uit het Oude Testament. Het is een verhaal uit 1 Samuel. Het is wel handig dat ik voor jullie altijd al de teksten opzoek. Hè? Dan, maar ja, het nadeel is wel dat je dan misschien niet zo makkelijk het meer terug kan vinden in de Bijbel. Nou, de meesten zijn het nog wel gewend, denk ik. Maar voor ik het voorlees, eerst even een kleine inleiding erover. We kennen allemaal wel het verhaal van het volk Israël wat in Egypte was en wat uiteindelijk bevrijd was. Dat met Mozes op stap ging door de woestijn en daar eigenlijk een beetje door eigen schuld 40 jaar heeft doorgebracht. En uiteindelijk zijn ze in het beloofde land terechtgekomen. En we hebben van Ronald Kemp volgens mij een verhaal gehoord over de verspieders die gered werden door die prostituee in Jericho. Daarna hebben ze het hele beloofde land ingenomen en het land dat werd in die tijd eigenlijk een beetje geregeerd door mensen die God had aangesteld, de richters. Dus als je het boek Richteren leest, dan kan je lezen hoe dat dan ongeveer ging. Maar het volk die wilde, net als alle andere volken, graag een koning hebben. Nederland ook, geloof ik. Niet iedereen in Nederland, maar. Dus ze hadden via hun contactpersoon bij God, dat was Samuel, hadden ze aangegeven van wij willen graag een koning hebben. Samuel was het er niet mee eens, want Samuel die zei van, nou, de manier zoals het nu gaat, dat is eigenlijk de manier zoals God het wil. En hij legde het dus voor aan God. En God die gaf het volgende antwoord. Luister naar het volk en doe wat ze van je vragen, want ze hebben niet jou aan de kant geschoven, maar mij. Ze willen mij niet als koning hebben. Ze zijn nog niets veranderd sinds de dag dat ik hen uit Egypte bevrijdde. Nog steeds willen ze liever andere goden dienen dan mij. En zo doen ze nu ook met jou. Doe wat ze vragen, maar waarschuw hen ernstig. Vertel hun wat een koning zal doen als hij over hen heerst. Nou, dat is nogal even een uitspraak, hè? Precies. Nou, Samuel die heeft daarna heeft hij het volk gewaarschuwd. Hij heeft gezegd dat het hebben van een koning een heleboel consequenties heeft. En hij heeft ze laten zien, ze zullen belasting moeten betalen. Dat herkennen wij trouwens wel. Maar het was in die tijd 10%, dus het was eigenlijk best, als ik nu zo kijk, best wel een makkie eigenlijk. Maar goed. Ze zullen belasting moeten betalen, zodat de koning zijn huis kan inrichten, zijn paleis kan opbouwen en zijn hofhouding kan ondersteunen. Maar ze zullen ook misschien wel hun beste spullen die ze hebben moeten afgeven aan de koning, want die gaat gewoon zeggen van ik wil dat hebben en het moet maar gebeuren. Ze zullen in het leger moeten, want als de koning strijd heeft met een andere koning, ja, dan moet er gevochten worden. En zo zijn er een heleboel dingen die er gaan gebeuren als je een koning aanstelt. Want wat is eigenlijk de kwestie? Je geeft iemand macht over je. Dat is toch het hele idee van een koning, hè? Je geeft iemand macht over je. En in plaats van dat ze God de macht gaven, wilden ze die macht geven aan een mens. En dan gaat die persoon misschien ook wel zijn macht gebruiken. Nou, Samuel heeft ze duidelijk gewaarschuwd van, dat is de consequentie als je dit wil. En het volk zei, we willen toch een koning hebben. En dat was koning Saul. Eigenlijk, als ik er zo over nadenk, is die tijd niet zo heel veel anders dan nu. We hebben toch mensen die willen graag een stoere, sterke leider hebben. Ja, ik weet niet of dat zo verstandig is. We hebben een land gezien, ik noem geen namen verder, maar waar een stoere, sterke leider aan de macht is gekomen. En ja, die kan wel problemen oplossen, maar hij doet dan wel op zijn manier. En je ziet, als jij op een gegeven moment zelf dan het onderdeel wordt van het probleem, dan word jij ook opgelost. En dat is, dus dan zou het zomaar kunnen dat die koning of die president zich ook tegen jou keert. En dan zijn macht gebruikt tegen jou. Nou, zo ging het eigenlijk in Israël ook wel. Misschien in het begin niet. Samuel heeft Saul tot koning gezalfd. En Saul die luisterde eerst best wel naar God. Maar later gaat hij toch meer zijn eigen weg. En dan zie je wat macht met een mens doet. Dat kan een mens echt ook op het verkeerde pad brengen. En God heeft besloten om Saul op termijn af te zetten. En heeft een nieuwe koning gekozen. David. En ik vind dat een van de bijzondere verhalen uit de Bijbel. Als je ziet hoe die benoeming van David in zijn werk gaat. Ik denk dat jullie het eigenlijk wel weten. Maar ik wil toch wel graag voorlezen. Want ik vind het toch wel een heel mooi verhaal. De Heer zei tegen Samuel. Hoe lang blijf je er nog over treuren dat ik Saul niet langer als koning van Israël wil? Vul een ramshoorn met olijfolie en ga naar Isaï in Bethlehem. Want ik heb een van zijn zonen uitgekozen als koning. Maar Samuel zei, hoe kan ik dat doen? Als Saul het hoort, zal hij mij doden. De Heer zei, neem een jonge koe mee en zeg, ik ben gekomen om de Heer een offer te brengen. Ja. Samuel begrijpt wel dat Saul waarschijnlijk zal ingrijpen wanneer het duidelijk wordt dat zijn macht wordt afgenomen. Wanneer een ander tot koning wordt gezalfd. Dus hij gebruikt, en dat vind ik eigenlijk wel bijzonder op aanwijzing van God zelf, gebruikt hij de smoes dat hij een offerfeest gaat organiseren. En je ziet hier dat de waarschuwing die Samuel aan het volk gegeven heeft niet onterecht was, want hier zie je dat Samuel bang is dat Saul zijn macht gaat gebruiken om hem uiteindelijk te doden. Dus dan zie je dat degene die het probleem gaan vormen, ook worden opgelost door die koning. Zo op deze manier. Die koning die krijgt macht en hij wil de macht niet kwijt, koste wat het kost. Saul die zal zich niet laten afzetten. En hij zal desnoods geweld gebruiken tegen de profeet die hem ooit tot koning heeft gezalfd. Dat is wat macht met een mens doet. Dat geldt niet alleen toen. Dat geldt eigenlijk in alle organisaties. Dat geldt ook in kerken. Macht, dat is gewoon geen goed punt. En Jezus heeft juist laten zien dat een ware koning is bereid om de voeten van zijn onderdanen te wassen. Is zelfs bereid om zijn leven te geven voor zijn onderdanen, zodat die hun leven niet hoeven te geven. Dat is een hele totaal andere houding die niets met macht te maken heeft, maar met liefde. Dus het gaat er bij God gaat het om een koningschap van liefde. Nou, dan gaat het verhaal verder. God die zegt tegen Samuel, nodig Isaï voor het offerfeest uit. Dan zal ik je laten weten wat je moet doen. Zalf de man die ik je aanwijs. Samuel deed wat de Heer gezegd had. Zo kwam hij in Bethlehem. De leiders van de stad kwamen hen angstig tegemoet en zeiden, betekent uw komst iets goeds? Hij antwoordde, ja, ik ben gekomen om de Heer een offer te brengen. Ik nodig jullie uit voor het offerfeest. Maak je dus klaar voor de Heer. Ook nodigde hij Isaï en zijn zonen uit voor het offer. Dus, het is wel bijzonder wat hier eigenlijk gebeurt. De leiders van de stad kwamen hem angstig tegemoet. Dus het was eigenlijk niet best als de profeet langskwam. Samuel die werd een ziener genoemd, een profeet. Dus iemand die weet, die van God te horen krijgt wat er allemaal gebeurt, wat er allemaal bestaat. En het lijkt ook dat ze bang waren dat Samuel kwam om hen terecht te wijzen. Er was waarschijnlijk wel een reden voor om hen terecht te wijzen. En ze deden het eigenlijk haast een beetje in hun broek van, nou gaat het fout. Maar daar kwam hun slechte geweten begon te spreken, zeg maar. Maar daar kwam Samuel niet voor. Want hij was gekomen om de Heer een offer te brengen. En hij nodigt Isaï uit met zijn zonen. Want dat heeft God gevraagd aan Samuel. Nou, dan krijgen we dat gebeuren, hè. Dus dan komt Izaï met zijn zonen aan en dan staat er, toen ze binnenkwamen en Samuel Eliab zag, de eerste oudste zoon, dacht hij, dat is vast en zeker de man die de Heer tot koning wil zalven. Maar de Heer zei tegen Samuel, let er niet op hoe hij eruit ziet. Let er ook niet op dat hij zo groot is. Want hem heb ik niet uitgekozen. Het gaat immers niet om wat je ziet, want een mens kijkt hoe de buitenkant is. Maar ik kijk hoe hij innerlijk is. Toen riep Izaï Abinadab binnen en liet hem langs Samuel lopen. Tweede zoon. Ik kan je een beetje voorstellen hoe dat moet zijn gegaan. Ik zie het helemaal voor me, dit zoiets. Samuel die begroet eerst Izaï natuurlijk als de vader. En vervolgens roept hij zijn zonen naar binnen. En ik vind het wel grappig, één voor één worden ze naar binnen geroepen. En dan kan Samuel hem begroeten. En Samuel was direct onder de indruk van die eerste zoon. Grote man, hè, want hij is groot, staat er. Hij denkt van, nou dat is wel geschikt als koning. Dat was Saul trouwens ook. Hè. Saul die stak een kop uit boven de rest van het volk. Dus het geeft al aan, de lengte is niet per se het belangrijkste. En dan zegt God, het gaat niet om het uiterlijk, het gaat om het innerlijk. Dat is een hele belangrijke opmerking. Toen ik werkloos werd, toen kreeg ik een cursus. Want ik moest weer aan het werk zien te komen. Dan krijg je eerst van ING een cursus. En daarna nog een keer van het UWV een cursus. Want ze wilden wel graag dat ik weer aan het werk ging. Ik zelf trouwens ook. En toen werd er gezegd, de eerste indruk is het belangrijkste. En nou wil ik aan jullie vragen, heb je enig idee hoe lang die eerste indruk duurt? Hoe lang duurt het voordat bijvoorbeeld bij een sollicitatiegesprek de mensen een beeld hebben van jou en eigenlijk die eerste indruk hebben gevormd? Heel snel, een paar minuten. Ik heb het eens opgezocht, ik lees verschillende dingen. 7 tot 15 seconden. Een ander zegt 9 seconden. En weer een ander die zegt 2 tot 7 seconden. De eerste indruk. Dat gebeurde bij Samuel ook, hè? De eerste indruk. Hij zag daar een man, groot, waarschijnlijk zag hij er best wel knap uit. Hij denkt van, nou, dat is hem. Eerste indruk. Dat is dus een indruk. Ja, dat kan alleen maar van het uiterlijk zijn, want je kan nog geen woord gewisseld hebben in die tijd. En dat bepaalt dus al of iemand geschikt is voor een functie. En dan ga je daarna nog een uur praten. Eigenlijk is dat hele uur niet meer nodig. God wil ons juist leren om echt naar onze medemensen te kijken. Voorbij die eerste indruk. Juist voorbij die eerste indruk. God die kent het innerlijk, ook het innerlijk van Izaï, van al die zonen. En hij weet welke het meest geschikt is. Wij kennen vaak het innerlijk van de ander niet. Om dat te leren kennen, moeten we een gesprek aangaan. Hè? Moet je aandacht hebben en interesse hebben in de ander. Zoals God dat met Samuel doet, hem ook dingen duidelijk maken, zo wil hij dat bij ons ook doen. Zodat wij een echte uitgestoken hand kunnen zijn voor de mensen in nood, voor de mensen om ons heen. Nou ja, dan is die tweede zoon, Abinadab, langsgekomen. Maar Samuel zei, ook hem heeft de Heer niet uitgekozen. Er moet dus al die tijd een constant gesprek zijn geweest tussen Samuel en God. Daarna liet Izaï Samma langs Samuel lopen, maar hij zei, ook hem heeft de Heer niet uitgekozen. Zo liet Izaï zijn 7 zonen langs Samuel lopen. Maar Samuel zei tegen Izaï, de Heer heeft hen niet uitgekozen. Toen vroeg hij, zijn dit al je jongens? Izaï antwoordde, de jongste is er nog niet. Hij is de schapen aan het hoeden. De 7 zonen van Izaï, die zouden misschien in de ogen van Samuel zelf wel geschikt zijn geweest, zeker die eerste. De eerste indruk. Maar de juiste was er niet bij. Ik vraag me af, zou Samuel hebben getwijfeld? van, heb ik de Heer wel goed verstaan? Ja, dat denk ik ook wel. Want hij heeft, en steeds krijgt hij te horen, het is niet goed. Ben ik nou naar het verkeerde dorp gestuurd? Heb ik helemaal de verkeerde opdracht aangenomen? En dan zat hij daar met die ramshoorn, met die olie. Ik denk inderdaad dat hij wel getwijfeld zou hebben. Heb ik die stem van God wel goed verstaan? Want het was niet iets wat hardop gesproken werd. Hè? God sprak niet luid tegen Samuel. Het was allemaal, vond het plaats in zijn geest. Want Isaï kon niet horen wat er allemaal tegen Samuel gezegd werd. Het vond plaats in zijn geest. En hij moest telkens denken, versta ik nu de naam, de stem van God wel goed? Maar ja, de jongste, die is er nog niet. Hij is de schapen aan het hoeden. Nou, Samuel liet het er niet bij zitten. Toen zei Samuel tegen Isaï, laat hem halen, want we gaan niet eten voordat hij er ook is. Toen liet Isaï hem halen. De jongste zoon had rood haar, mooie ogen en zag er knap uit. Toen zei de Heer tegen Samuel, sta op, zalf hem, want hij is het. Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem daar bij zijn broers. Vanaf die dag was David vol van de geest van God en Samuel ging terug naar Rama. Kijk, daar gebeurt dat. De zeven broers, ik heb ze geteld. Het is Isaï met zijn zeven zoons en eigenlijk zijn achtste zoon erbij. Een bijzonder verhaal. Het eerste wat me opvalt in dit verhaal is hoe goed Samuel die stem van God verstaat. Ik vind het echt prachtig als je toch zo helder en duidelijk de stem van God kan horen. En weet wat God zegt. Het zijn hele gedetailleerde uitspraken hè, die God hier geeft. Het wordt hem precies verteld dat hij een offerfeest moet gaan houden in Bethlehem. En dat hij het aan Isaï, die hij waarschijnlijk nog nooit gezien heeft, dat hij Isaï moet uitnodigen. Ik vind het zoiets bijzonders, hè, dat God dat zo ontzettend duidelijk kan aangeven. Jesaja moest toch komen? Ja, dat hele Bijbel al. Ik vind het echt iets heel moois. En eigenlijk, waarom zou God alleen met Samuel zo willen spreken? Zou hij niet met ons ook zo willen spreken, zo helder en duidelijk? We hebben gesproken over de vrucht van de geest, hè, met elkaar de afgelopen periode. Maar als de Heilige Geest meer ruimte in ons krijgt, zal niet alleen die vrucht meer ontstaan, maar dan zullen we ook de stem van God steeds beter leren verstaan. Die zeven broers, grote kerels, waren niet de uitverkorenen van God. Maar er was toch nog een achtste broer, David. Maar David past op de schapen. Dat is toch raar, eigenlijk. Als nou de profeet, en je ziet hè, hoe de leiders van Bethlehem op hem reageren. De profeet komt langs en de profeet heeft gezegd, ik wil graag dat jij bij het offerfeest komt met je zoons. En Isaï neemt zeven zoons mee, maar de achtste niet. Dat is toch gek eigenlijk. Eén zoon is achtergebleven, achtergehouden. Is dat dan vanwege die schapen? Ja, natuurlijk niet. Er zijn toch herders genoeg. Er waren toch genoeg mensen die dat even wilden doen. Het is eigenlijk haast hetzelfde als dat je bij, noem eens een belangrijke iemand, de burgemeester wordt uitgenodigd en zegt van nou, en met je hele gezin, die zegt van nou, Martijn die hoeft niet mee. Het is toch gek? Was er soms iets mis met David? Nou, qua uiterlijk niet, hè? Want hij was schoon van gestalte en had zelfs mooie ogen. Dus zijn uiterlijk, daar was niks mis mee. Daar hoor je verder ook niks van. Misschien was er dan geestelijk iets mis met hem, met David, dat ze hem daarom maar een beetje achterhielden. Nou ja, als je het vervolg van de geschiedenis van David volgt, kan je niet zeggen dat er geestelijk iets met hem mis was. Helemaal niet. Het is een... eigenlijk is het niet letterlijk uit de Bijbel te halen, maar ik denk toch dat David zelf in Psalm 51 een hint geeft. Dit is een psalm van David. En dan zegt hij, zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Dat verklaart voor mij wel een hoop, hoor. Ik denk dat het niet zijn broers waren, maar dat het zijn halfbroers waren. Dus Isaï die schaamde zich voor David, want hij hoorde er eigenlijk niet helemaal bij. Hij telde eigenlijk in het gezin niet echt mee. Je ziet het later ook, hè, als hij door zijn vader wordt gestuurd om naar zijn broers te gaan, die in het leger zijn. En dan neemt hij uiteindelijk de strijd op tegen Goliath. Dan zie je dat ze hem niet helemaal voor vol aanzien. Hè? Hij telde niet helemaal mee. Dus hij moest maar op de schapen passen, terwijl vader met de broers naar het offerfeest gingen. Er zijn mensen die deze uitspraak van David aangrijpen om te stellen dat iedereen in ongerechtigheid geboren is en in zonde is ontvangen. En dat wordt dan doorgetrokken naar Adam. Ik heb daar laatst een gesprek over gehad met Lotte, waar Rietta het over heeft gehad. En dan zeggen ze, door de zondeval is dus een mens geen mens meer in staat om iets goeds te doen. Ja, dat is wel heel erg eigenlijk. Het is in tegenspraak met wat God zelf zegt bij de schepping. Hij heeft de mens gemaakt en hij zegt, het is zeer goed. Veel van al die dingen die God in de mens heeft gelegd, die God in de mens heeft geschapen, die zijn er toch nog gewoon. En die functioneren toch nog gewoon. Als je echt zo over jezelf denkt, dan functioneert er toch helemaal niets meer van het goede wat God in de mens heeft gelegd. Als je kijkt naar gewoon als simpel voorbeeld, kijk naar de liefde van een moeder voor haar kind. Dat is onvoorwaardelijke liefde, hè, over het algemeen. Het zijn uitzonderingen natuurlijk, maar in principe is de liefde van een moeder voor een kind is onvoorwaardelijk. Dat is toch niet slecht? Dat kan je toch niet zeggen? Dat is toch goed? Dat is toch precies datgene wat God in de mens heeft gelegd? Dus, dat is niet slecht of verdorven, maar het laat juist iets zien van de liefde van God, ook voor de mens. Dus mensen zijn zeker nog in staat om goede dingen te doen. Maar goed, dat even als een klein tussendoortje. Dit gaat over de erfzonde, hè? Waar wij gelukkig niet in hoeven te geloven. Daar mag je zo dankbaar voor zijn dat je niet in een hoek zit waar men daarin gelooft. Want het legt zo'n druk op mensen. Laten we nog maar even teruggaan naar David. David die telde binnen het gezin, naar mijn idee, nauwelijks mee. En ik denk eigenlijk dat het wel duidelijk is uit wat we gelezen hebben. En toch heeft God hem uitgekozen. En dan lezen we dat David al vanaf het moment dat hij gezalfd werd, vol werd van de Heilige Geest. Kijk, daar stond het. Vanaf die dag was David vol van de Geest van God. Juist dat heeft hem ook in staat gesteld om al die dingen te doen in zijn leven. Hij was niet bijzonder. En hij werd door zijn eigen familie niet gewaardeerd, maar door de Geest werd hij wel bijzonder. Ik weet niet of je. Hoeveel van de psalmen in de Bijbel denk je dat door David zijn geschreven? Althans, er staat in ieder geval bij dat ze door David zijn geschreven. 73. Nou, er zijn 150 psalmen, maar 73 daarvan zijn door David geschreven. Dat is toch heel bijzonder, hè? Het zegt iets over hoe God mensen uitzoekt in zijn dienst. Het zegt eigenlijk heel veel over hoe God mensen uitzoekt in zijn dienst. Niet de buitenkant, niet wat voor ogen is, maar God herkent de inhoud, de binnenkant van de mens. Jezus, hij trok op met een paar eenvoudige vissers. die eigenlijk door de schriftgeleerden niet voor vol werden aangezien. Jozef en Maria. Maria zegt van zichzelf, ik ben maar heel gewoon. Twee hele gewone mensen, ze waren uitverkoren om de Messias te ontvangen en op te laten groeien. En in hun gezin te hebben. We hebben dus het verhaal gehoord van Rachab, de prostituee. Die door God werd gebruikt om de verspieders te beschermen. En Jezus die zocht juist die tollenaar Zacchaeus uit om naar zijn huis te gaan. En met hem te praten. Want, dat is het bijzondere, ze kijken, God en Jezus dus, kijken naar het hart van de mens. Is iemand bereid? Kan ik iemand echt bereiken? Ook Paulus die laat in zijn brief aan de Korintiërs zien, je hoeft niet iets bijzonders te zijn. Want God die kijkt op een andere manier naar de mens. Moet ik even doorbladeren. Hij zegt, kijk maar eens, broeders en zusters, wat jullie zelf voor mensen waren toen God jullie riep. Niet veel van jullie waren heel wijs of belangrijk op de menselijke manier. Nou, dat zou je maar gezegd worden. Nee, jullie waren maar hele gewone mensen. Want wat de ongelovige mensen belachelijk vinden, gebruikt God juist om te laten zien dat je niets hebt aan de wijsheid van mensen. En wat de ongelovige mensen zwak vinden, gebruikt God juist om te laten zien dat je niets hebt aan wat de mensen sterk vinden. En de dingen die de ongelovige mensen onbelangrijk en waardeloos vinden, gebruikt God juist om te laten zien dat je niets hebt aan de dingen die de mensen zo belangrijk vinden. Het is een heel andere manier van denken. God denkt zo anders. Het is toch heel bijzonder hè, dat God zo naar andere mensen kijkt. En daar mogen wij van leren. En voor degenen die zich juist niet gehoord voelen, ook hier, die zich minder waard voelen dan anderen, dan is het verhaal, is dit verhaal toch een troost. Want God die kijkt niet naar hoe anderen naar je kijken, maar God kijkt zelf naar jou. Hij kijkt naar je innerlijk. God die denkt niet min over mensen. Nooit. En zoals God David, die toch eigenlijk een beetje de verschoppeling van de familie was, als ik het zo mag zeggen. Zoals hij daarnaar keek, zo kijkt hij ook naar jou. Het gaat niet om het menselijke oordelen. Maar het gaat erom, hoe kijkt God naar je? Vol liefde en aandacht. Dat is trouwens ook iets, een les voor ons. Hè? Want wij willen graag met de ogen van God naar anderen kijken. Niet meedoen met de wereld. Niet in 2 of 7 of 15 seconden ons oordeel al klaar hebben over de ander. Maar leren om de gedachten van God over een ander te verstaan. Aandacht en begrip te hebben voor de situatie van de ander. En eigenlijk, we komen toch weer op hetzelfde terug waar we de afgelopen tijd al over gehad hebben. Het is een kwestie van Gods geest in je laten werken. Als Gods geest meer en meer in je kan werken, zal je meer oog hebben voor de mensen om je heen. Zal die vrucht van de geest die bedoeld is juist voor de mensen om je heen, zal die tevoorschijn komen. Ja, en zal dat zijn uitwerking hebben. Wij mogen leren om met Gods ogen naar andere mensen te kijken. Dat is toch een heerlijke gedachte. Amen. Ja, Heer, ik dank u dat u het niet moeilijk maakt. U maakt het eigenlijk steeds makkelijker voor ons. Het enige wat wij hoeven te doen is u meer en meer toe te laten. Meer en meer proberen uw stem te verstaan. En dat zal ons ook leren om op de juiste manier met de mensen om ons heen om te gaan. Niet op de manier zoals we eigenlijk zo gewend zijn. Waar mensen eigenlijk in een paar tellen eigenlijk al een oordeel hebben over een ander Heer. Maar we willen juist geen oordeel hebben over de mensen om ons heen. We willen juist openstaan voor de mensen om ons heen. En ik dank u Heer dat u ons daarbij meer en meer wil helpen. In Jezus' naam. Amen.